Schriftlezing vanmiddag is Matthäus 6, vers 5 tot en met vers 15.
En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden. Want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen. Want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word aan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van noden hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt aldus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.
De tekst voor de prediking van meerdere gemeente is Matthäus 6, vers 11. De woorden die ook onze kinderen behandeld hebben op de lagere school. Geef ons heden ons dagelijks brood. De woorden van onze tekstgemeente is ook het thema voor de prediking. Geef ons heden ons dagelijks brood. Let allereerst op dagelijks brood. In de tweede plaats op een dagelijks gebed en in de derde plaats op een dagelijks leven. Dus dagelijks brood, dagelijks gebed en een dagelijks leven. We krijgen vanmiddag onderwijs van de belangrijkste leraar. Dat is de Heere Jezus Christus. Die geeft onderwijs over de vraag hoe wij mogen bidden. Meester of je juffrouw. Of misschien ook uw vader of moeder heeft u leren bidden. Maar wat is het ook groot als we zitten aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Van hem leren bidden. We hoeven niet te oud voor te zijn. Dat blijkt ook uit deze geschiedenis. Lucas, de andere evangelist, vermeldt dat de Heere Jezus deze woorden heeft geleerd aan zijn discipelen. Toen ze hem hoorden bidden. Onder de indruk als dat ze waren gekomen van de woorden van de zaligmaker, hoe hij bad tot zijn Vader. En ze vroegen vervolgens aan hem, Heere, leer ons bidden. Matthäus heeft het gebed van de zaligmaker een plaats gekregen in het onderwijs dat de Heere Jezus geeft. Grote volwassen mannen en vrouwen hier in Matthäus, die horen hoe de Heere Jezus het bidden leert aan grote en aan kleine mensen. Het valt op, gemeente, dat de Heere Jezus dit thema aan de orde stelt wanneer hij onderwijs geeft over de wet. Het gedeelte dat vanmiddag voor ons ligt opengeslagen vormt een onderdeel van een lange preek die de Heere Jezus heeft gehouden. Die begint al in Matthäus 5, de zogenaamde bergrede, en eindigt bij Matthäus 7. Hij zou zijn preek globaal kunnen verdelen in twee grote punten. Het eerste punt van Jezus' preek is dan de wet. En het tweede punt van Jezus' preek is het leven naar de wet. Het leven naar de wet. En dat tweede punt van Jezus' preek begint bij ons hoofdstuk. Bij hoofdstuk 6 vanaf vers 1. Hoe moeten we en mogen we God dienen in het dagelijks leven? En dan haalt de Heere Jezus drie concrete punten naar voren vanuit het dagelijks leven waarmee we de Heere mogen dienen. Eerst is aalmoes, het tweede is het gebed en het derde is vasten. Het ligt trouwens ook voor de hand dat de Heere Jezus voor deze drie punten preekt en onderwijs geeft, omdat in zijn dagen dat ook de gebruikelijke driedeling was in het leven met de Here. Ook de schriftgeleerden, de fariseeën en andere mensen die belangrijk waren op het terrein van de godsdienst, die kennis van de Bijbel hadden en antwoord konden geven op de vraag hoe moet je God dienen in het dagelijks leven, vroegen aandacht voor deze drie punten. Aalmoes geven, gebed en vasten. De Heere Jezus veroordeelt dat niet, maar geeft er wel een eigen uitleg aan. En als we die drie punten even naast elkaar leggen, gemeente, en dat kunt u in één oogopslag doen, valt op dat het middelste punt de meeste aandacht krijgt als u let op het aantal vers. Kort wijt de Heere Jezus aandacht aan aalmoes geven. Niet dat hij dat niet belangrijk vindt, aandacht voor de nood bij onze naasten, de zorg voor onze naasten, maar het vormt voor hem niet het hart van het dagelijks leven. Dat is wat de hand doet, geven aan onze naasten. Vasten, ander punt wat de zaligmaker aan de orde stelt, is ook belangrijk en daarmee heeft de Heer Jezus vooral voor ogen dat wij op gezette tijden ook ons leven leggen voor God, met de vraag of ons leven ook beantwoord aan de Heere. Vasten is niet alleen het onthouden van overvloed en welvaart, het beperken tot het uiterste, nodige eten en drinken, maar vasten is vooral het verootmoedigen voor God. En ik zou het ook in die zin willen benaderen, hoe zouden wij kunnen vasten, ons voor God kunnen verootmoedigen in de binnenkamer, als we ons in de keuken te goed doen aan al het lekkernij dat op dat moment staat opgedist. Die zich schuldig weet voor de Heere en zich voor God verootmoedigt, denk ook al eventjes, we komen daar straks ook voor te staan over een enkele tijd met het oog op het avondmaal, en zich voor God verootmoedigt met het oog op de avondmaalsbediening. Ik kan me niet voorstellen dat je dan, vergun me dat ik het zo zeg, gemeente, klem eet, terwijl je in de binnenkamer je hart uitstort. Ootmoed gaan, dacht ik ook, samen met matigheid. Maar het belangrijkste waar de Heer Jezus oog voor heeft, dat is het gebed. Het gebed tot God. En dat brengt me eigenlijk al meteen bij de eerste vraag. En die vraag verrast u niet, we kennen elkaar nu een klein beetje, gemeente, maar zolang ik, en niet alleen ik, de kerkraad die tegenkom in het midden van de gemeente, blijf ik die vraag stellen. Bid u. Dagelijks. Die vraag stel ik niet alleen in de richting van een aantal jongeren. Maar helaas ook naar volwassenen en ouderen. Ontmoet God u dagelijks op uw knieën. Of als u het niet meer kan, ontmoet u God u dan dagelijks in het gebed. De Heer Jezus gaat daar wel van uit. Geef ons heden ons dagelijks brood. Die woorden veronderstellen een dagelijks gebedsleven. Om God te erkennen voor wie hij is voor die dag. Op God te danken dat je 's morgens weer wakker mocht worden. Maar ook om God te bidden met het oog op de dag die voor je ligt. Geef ons heden ons dagelijks brood. Wat opvalt, gemeente, is dat de Heere Jezus, en ik wil toch even lezen samen met u, omdat ik daar een paar keer op terugkom, dat de Heere Jezus, zo lijkt het tenminste, in één keer van de hemel het gebed verplaatst naar de aarde. Ik lees het even met u vanaf vers 9. Onze Vader die in de hemelen zijt, dat begint dus hoog, boven. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Je ziet de zaligmaker als het ware biddend ook naar boven kijken. Hij verwacht de komst van Gods koninkrijk. Hij bidt dat als het ware naar zichzelf toe. Uw wil geschieden, weer opnieuw in de hemel en ook op de aarde. En vanuit die laatste woorden, uw wil geschieden op de aarde, is het eerste wat de Heere Jezus dan vervolgens in het gebed noemt: geef ons heden ons dagelijks brood. Dat zegt alles, gemeente, over tot wie wij mogen bidden. Dit gebed verplaatst ons aan de tafel van de grote koning. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, geef ons heden ons dagelijks brood. Het is dus niet zomaar een vraag aan iemand. Het is ook niet zomaar een vraag aan iemand die ver weg bij ons vandaan is. Het is een vraag die we stellen aan de tafel van de koning. En wanneer we bidden, kijken we met eerbied gesproken naar het hoofd van de tafel. Want daar zit God, de koning zelf. En toch kan ik het me voorstellen, gemeente, en ik verwacht zomaar dat die vraag ook wel eens hier en daar in de achterliggende dagen in een klas is gesteld door een kind, een jongen of een meisje dat nadacht over die woorden: geef ons heden ons dagelijks brood. Dat hij of zij op enig moment de vinger opstak en tegen de meester of de juffrouw zei: ja, maar dat klopt eigenlijk niet. Want mijn moeder haalt brood in de winkel. En als we 's morgens bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, dan ligt het brood al op tafel in de broodmand. Soms mag je misschien mee met je moeder om boodschappen te doen. Dan rij je samen met haar in het winkelwagentje door de supermarkt. En dan vraag je aan je moeder: hoeveel brood moeten we deze week meenemen? Dan zie je moeder even stilstaan, of ze heeft het op de lijstje staan, daar heeft ze over nagedacht. En dan komt een aantal: 6 broden of 8 broden. Maar je pakt die en je legt die in de wagen. En bij de kassa wordt afgerekend. En dan hier deze woorden. En trouwens, dat geldt niet alleen voor ons in 2020... Wanneer de Heere Jezus dit gebed doet in zijn tijd, dan kan een kind die dit gebed hoort diezelfde vraag stellen als dat er misschien in de achterliggende dagen gesteld werd op de Johannes Calvijnschool of op een andere school. Mijn vader of moeder haalt het brood bij de bakker. Waarom leert de Heere Jezus dan aan grote mensen en ook aan kleine kinderen dit gebed: geef ons heden ons dagelijks brood? En verhoort God eigenlijk wel dit gebed? Is het nou echt zo dat de Heere, ik bedoel dat niet oneerbiedig, gemeente, dat de Heere, wanneer wij onze ogen gesloten hebben en onze handen gevouwen en deze woorden uitspreken: geef ons heden ons dagelijks brood, en we doen onze ogen weer open naar het woordje amen, brood op tafel heeft gelegd? Ook de Heere Jezus haalde brood bij de bakker. En wanneer er op enig moment zijn discipelen bij hem komen tijdens een preek die de Heere Jezus houdt buiten hun plaats, en tegen de zaligmakers zeggen: Heer, het wordt nu tijd dat u de mensen naar huis stuurt, want ze kunnen op dit moment niet eten, het is al laat op de dag gekomen, zometeen sluiten de winkels in het naburige dorp, u moet stoppen, u moet amen zeggen, dan is het de zaligmaker die hen aankijkt en tegen zijn discipelen zegt: zouden jullie eerst eens even om deze mensen vragen of er iemand is die wat brood heeft? Nota bene de Zoon van God, die bij machten is, omdat hij dat meer dan eens heeft gedaan, om rechtstreeks brood uit de hemel te geven aan mens. Denk alleen maar aan Elia, die door God gedurende lange tijd gevoed werd bij de Bekrit, door de raven die eten kwamen brengen. En was het niet diezelfde Elia die op enig moment vermoeid onder een struik neerzakte, onder de jeneverstruik, in slaap viel, en dat God hem op enig moment wakker maakte en aan hem vroeg: Elia, wat doe jij hier? En die man deed toen zijn verhaal. De Heere tegen hem zeide: eet eerst maar even een stevige maaltijd. En Elia draaide zich om en dan stond een bord eten. Nu ga nog even slapen. God kan dat dus wel. Rechtstreeks uit de hemel een bereide maaltijd, een bord eten of brood geven. Hoe komt het dat de Heer Jezus deze woorden spreekt? Geef ons heden ons dagelijks brood. Nou gemeente, ik wil dat eigenlijk aan de hand van de Heer Jezus zelf uitleggen, die kort daarvoor ook ingaat op het gebed. Wanneer hij toekomt aan het Onze Vader en die woorden voorhoudt aan zijn discipelen, heeft hij kort ervoor uitgelegd tot wie wij mogen bidden, namelijk tot zijn Vader die in de hemelen is. En hij zegt dan tegen zijn discipelen en de andere mensen om hem heen, dat zij zich niet hoeven bekommeren, zorgen te maken over de dingen van het dagelijks leven, eten, drinken, kleding. Want, zegt hij, uw Vader die in de hemelen zit, weet wat gij behoeft. Kijk eens om je heen in de natuur. En dan schouw de vogels. Zij hoeven het eten niet voor te bereiden. Want het wordt een kant en klaar aangereikt. Nou kinderen, dat zie je ook in deze tijd. Komende tijd zullen we dat nog duidelijker zien, maar ik hoop dat jij daarover hebt. En anders doet je vader of je moeder daar hopelijk je op wijzen. Hoe in de natuur op dit moment die vogels druk bezig zijn. Met het zoeken van kleine takjes om een nest te bouwen. In geen één vogelnest staat een keuken. Om eten klaar te maken. Dat hoeven de dieren niet te doen. Brood bakken. Koken. Andere dingen doen voordat er een maaltijd op tafel staat. Zij mogen hun voedsel halen uit de voorraadschuren van Gods schepping. En God geeft overvloedig doorgaans. Dat is het verschil tussen jou, u en mij aan de ene kant, de dieren aan de andere kant. God geeft aan de dieren kant-en-klare maaltijden. En wij mensen moeten een maaltijd bereiden. Waarom? Omdat we mens zijn. Omdat God ons de opdracht heeft gegeven om de aarde te bebouwen, te bewaren en te ontginnen. Geeft God genoeg bouwstoffen, voedingsmiddelen, om daarvan een heerlijke maaltijd te kunnen bereiden. Ik wil op dit punt, gemeente, een paar hele concrete lijnen trekken. In de eerste plaats deze lijn. Wij zijn samengekomen op deze dag, die onder ons bekend staat als een biddag van gewas en arbeid. En dat betekent dat wij ook naar de Heere toe belijden dat we afhankelijk zijn niet alleen wat God geeft in de schepping aan gewas, zodat we van daaruit ons voedsel kunnen bereiden. Maar dat we op deze dag ook in het bijzonder bidden voor hen die betrokken zijn bij de landbouw. Bij het zaaien, het onderhouden van de akkers en het binnenhalen van de oogst. Hebben zij ook een dagelijkse plaats in uw gebed of klinkt dat ook door wanneer wij bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Heere, zegen de arbeid van de landbouwer. Is dat niet iets wat we in de achterliggende periode misschien voor het eerst wel zijn gaan zien. Wat ik bedoel, gemeente, is dit. De achterliggende winter, u weet het waar wij wonen, aan de Rijnstraat. En vanuit ons huis kijk je zo op de taluut van de A15. Zaten we 's morgens vroeg aan tafel in het donker te eten. En opeens zagen we allemaal oranje lampen langskomen. Het was een merkwaardig gezicht. En u bent mij al voor in uw gedachten. Dat waren al die trekkers die op weg waren naar Den Haag. En versta mij goed, gemeente. Ik bedoel dit niet als een politiek praatje vanmiddag. Maar wel naar u en naar mezelf toe. Hebben die gebeurtenissen van de achterliggende maanden u en mij ook niet bepaald? Bij het onvanzelfsprekende, geef ons heden ons dagelijks brood. Wat als dat op een dag komt stil te liggen? De voedselvoorziening. Wat als we een paar keer achter elkaar zo gort droge zomer krijgen als in de achterliggende jaren? Wat als er geen mensen meer zijn die tot in hun genen toe liefde hebben voor de landbouwerij? Gaven en inzicht. Dan merken wij dat op onze keukentafel. De tweede concrete lijn. En dat is een hele eenvoudige lijn. Ik zei het net al, het verschil tussen de dieren aan de ene kant en nu en mij aan de andere kant is dat God aan de dieren een kant-en-klare maaltijd schenkt vanuit de voorraadschuren van de schepping. Zij hoeven die maaltijd niet voor te bereiden. Maar wij moeten wel aan de slag. Waarom? Omdat God een hekel heeft aan luie mensen. Daarom. Omdat God een hekel heeft aan luie mensen. Geeft God ons de voedingsstoffen, de middelen, de ingrediënten, maar zet ons daarvoor wel aan het werk. En dat is een zegen, gemeente. Dat is een concrete uitvoering van wat God aan ons heeft opgedragen om de aarde te bebouwen, te bewaren en te ontginnen. De derde concrete lijn, en dan maken we de stap naar ons tweede punt. In de natuur, en dat weten onze kinderen ook, groeit niet alleen koren, graan, mais en al de andere gewassen. Wanneer je een hut gaat bouwen, kinderen, kan het ook wel eens zijn dat je grijpt in een plant en dan opeens met schrik je hand terugtrekt, want dat blijken brandnetels te zijn. Dat gaat erg jeuken, daar krijg je last van. Of je bent bezig met een hut bouwen en op één moment stoot je op een braamstruik. Je probeert dat eruit te halen, maar je haalt je armen en je handen open. Dat is inderdaad een gevolg van de zonde. En u leert de Heere Jezus, mag ik het eens even zo zeggen, gemeente, te midden van de doorn en de distelen, te midden van de bramen en de brandnetels, ons te bidden om Gods zegen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat wat een vloek is in Genesis 3, als gevolg van de zonde, ten dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En die vloek werd uitgewerkt concreet in de richting van het man. In het zweet uws aanschijn zult gij brood eten. Krijgt hier in de bergrede opeens de gouden glans. van een zegen die we van God mogen afbidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. We mogen bidden tegen de achtergrond van de vloek uit Genesis 3. We mogen bidden om Gods zegen. En dan zit ik meteen, gemeente, bij het tweede punt. Dagelijks brood, dagelijks gebed. Ik stipte dat net al aan, laten we maar even kijken nog naar de tekst, gemeente. Dat de Heer Jezus dat ook heel sterk benadrukt. Vers 11. Het staat hier in deze uitgave van de Statenvertaling, denk ik ook iets anders dan bij u. Het staat hier, ons dagelijks brood geeft ons heden. Voorop staat ons dagelijks brood. En ik denk dat de Statenvertalers dat ook met recht zo hebben gedaan, om dat te benadrukken zoals de Heer Jezus dat ook wil beklemtonen. Ons dagelijks brood geef het ons heden. Bedoelt de Heer Jezus dan dat wij niet verder mogen kijken dan alleen maar deze dag, ook in het gebed? Is het zo dat de Heer Jezus van ons verwacht, in ieder geval dan mensen in zijn tijd, dat ze elke dag naar de winkel moeten en 's morgens dan dit mogen bidden, geef ons heden ons dagelijks brood tegen de achtergrond van een lege voorraadkast? En dat wanneer dit gebed heeft geklonken, een moeder of een vader zijn of haar kinderen erop uitstuurt om brood te gaan kopen bij de bakker, maar dan alleen voor die ene dag? Ik denk het niet, gemeente. Was het niet de zaligmaker die op een moment dat ook in herinnering roept, dat wanneer wij een groot gebouw gaan bouwen, bijvoorbeeld een toren, we eerst eens even rustig gaan zitten om de kosten te overzien, berekeningen erop los te laten, plan van aanpak te maken, andere dingen organiseren voordat we heel concreet het fundament gaan leggen en de muren gaan metselen. Nee, de Heer Jezus bedoelt met deze woorden, geef ons heden, ons dagelijks brood, geen onverschillig, oppervlakkig leven. Een leven bij de dag, een leven bij de waan van de dag. Niet verder kijken dan de dag van vandaag. Al eerder heeft de Heer Jezus trouwens hierop gewezen. Op dat woordje dagelijks. Namelijk aan het begin van zijn gebedsonderwijs. Als ook aan het slot van dit hoofdstuk. Kijkt u maar even met me mee, gemeente, in vers 25 van dit hoofdstuk. Dan zegt de Heere Jezus, hoofdstuk 6, vers 25. Daarom zeg ik u, zij niet bezorgd voor uw leven. Wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult, is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding. En ziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren, en uw hemelse vader voedt nogthans dezelfde. Ziet u dat hier? Kant-en-klare maaltijd voor de dieren. En gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn en el tot zijn lengte toedoen? Wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën van het veld hoe zij was. Zij arbeiden niet, nog spinnen niet. Doch ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien u God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijn niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft, maar zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zij niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Wat de zaligmaker wil zeggen, gemeente, laat ik het eens naar twee kanten uitwerken, is niet dat wij niet onze wekelijkse boodschappen mogen doen. Dat wordt hier soms wel gesuggereerd. Of het klinkt door in een vraag. Dominee, hoe zit dat nou? We bidden aan tafel, geef ons heden ons dagelijks brood. En we draaien ons om en de voorraadkast ligt vol. Je zou je bijna schuldig gaan voelen. Dan laat ik het maar heel eenvoudig en nuchter zeggen, gemeente. In Jezus dagen hadden de mensen ook voorraadkasten. En zorgden ze ook voor de winter. En waren ze ook druk bezig met de vraag of de oogst binnengehaald kan worden. En dat zijn bijbelse vragen. Vragen die getuigen van verantwoordelijkheid. Maar wat als jouw dag begint met de vraag, wat eten we vandaag? En je hebt niet eens gebeden. Dat zegt alles over de manier waarop jij op die dag in het leven staat. Dan ben je bezig met eten, drinken, kleding, net als de heidenen. Dan is er geen verschil meer. Tussen jij die misschien 's middags of 's morgens of 's avonds samen met je vader en je moeder het Onze Vader bidt. Dan zijn dat maar holle, lege woorden. Omdat je hart alleen maar uitgaat naar het hier en nu. En die klemmende oproep van de zaligmaker. Zoek eerst het koninkrijk van God. Geen plaats heeft in jouw leven. En dan snap ik het ook. Dat jij de dag niet begint met gebed. Ik praat dat niet goed. Dat begrijp je. Maar ik begrijp het wel. Als je alleen maar bezig bent met dit, hier en nu, ja, dan heb je geen gebedsleven. Dan begrijp je ook niet de bedoeling van Jezus' woorden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dagelijks brood. Dat sluit een lege voorraadkast niet uit. Maar dat erkent in het gebed dat we te gast zijn bij de koning. Die zit aan het hoofd van de tafel. We zijn te gast bij God in dit leven, gemeente. En dat is, als het goed is, ook uw en jouw leven. En daarom zullen we ook als een gast ons moeten gedragen aan onze eigen keukentafel, eettafel. Niet wat zullen we eten en wat zullen we drinken en waarmee kleden we ons. Maar als we onze plaats als gast hebben ingenomen aan de tafel van de koning, ons ook als een gast gaan gedragen door onze handen te vouwen, onze ogen te sluiten en te erkennen dat alles in dit leven afkomstig is van hem die zit aan het hoofd van onze tafel. Dat is toch bidden? God centraal stellen. Erkennen, hij is de koning. En daarom ook belijdend, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde tot aan de keukentafel, de voorraadkast, de diepvries, de koelkast, de kledingkast toe. Leven als een koningskind is leven met een gebedsleven. We houden vandaag bidden voor gewas en arbeid, gemeente. Het is goed dat we daarbij stilstaan. Stilstaan bij onze afhankelijkheid. Maar ook stilstaan bij de aard, mag ik het eens zo zeggen, het karakter van onze afhankelijkheid. Wij zijn niet afhankelijk van hem die we niet kennen, als het goed is. Maar wij zijn afhankelijk van hem van wie we belijden dat hij de koning is in hemel en aarde en uit wiens hand wij mogen leven. Mag ik het eens voor uitleggen met een heel eenvoudig voorbeeld? Kinderen, ik denk dat jouw vader of je moeder, als je die mag hebben, dagelijks voor jou kookt. En af en toe, tenminste, dat vermoed ik, en misschien is dat ook wel een suggestie voor deze of gene, help je je moeder of je vader mee met koken. En dat kan geen kwaad, gemeente, als we dat eens doen in de keuken. Laat ze maar gewoon eens meehelpen. Als je dan die maaltijd op tafel zet, en stel dat je mee hebt geholpen met je moeder, je zet dan de maaltijd op tafel, het eten op tafel, dan kan het zomaar zijn dat je moeder opeens aan tafel onder het eten zegt, vader, weet u wie dit gekookt heeft? Misschien ben je dan even stil, moet je vader raden. En hij raadt het denk ik in één keer goed, als hij kijkt naar je gezicht. En ik denk, als jij dat dan bent, dat je ook zult zeggen, ja maar, mijn moeder heeft geholpen. En dat is waar. Je deed het samen. Ik denk niet dat je elke dag wil meehelpen in de keuken. Want je wil graag ook buiten spelen. Ik hoop wel, en anders moet je dat vanaf vanavond gaan doen, dat je bij elke maaltijd die je moeder heeft gemaakt, ook tegen je moeder zegt bedankt. Wat heeft u goed of heerlijk gekookt? Wat is het lekker? En daarmee, gemeente, leren we toch onze kinderen om ook afhankelijk te zijn en dat te leren naar ons als ouders toe. Wat als ze daar geen oog voor hebben? Dan worden verwende kinderen, rechthebbende kinderen. Dat hebben we aan onze kinderen meegegeven, die kiemen. Nu staan we zo meteen weer bij onze tafel. En over een enkele uur nemen we daar weer plaats. En misschien moet u tussentijds nog koken. En klinken de woorden, geef ons heden ons dagelijks brood. En erkennen we in dat gebed daarmee. Zoals we onze kinderen dat ook hebben geleerd aan tafel. Om onze afhankelijkheid van God, de grote koning, te belijden. Hij gaf ons kracht. Middelen. De ingrediënt. Het inzicht om die maaltijd te bereiden. En hij gaf ons in deze dag ook weer opnieuw de gelegenheid om van zijn goedheid te genieten. Dagelijks gebed leven schept aan tafel de houding van een kind ten opzichte van de koning. Ik maak de stap met u naar het derde punt, gemeente. Kijkt u even met me mee naar de tekst. En dan stuiten we wel aan het einde van deze preek op een probleem. Dat is in onze vertaling een beetje weggelaten, maar we hebben dat wel nodig om ook duidelijk te krijgen wat dit gebed eigenlijk wil zeggen. Dan staat in onze vertaling, geef ons heden ons dagelijks brood. Ons dagelijks brood geef het ons heden. U staat er tussen dat woord dagelijks en brood, in de taal waarin dit boekje is geschreven, Matthäus, een merkwaardig woord. Kom maar één keer voor. Niet alleen in de taal van het Nieuwe Testament zelf, maar ook daarbuiten. En iedereen breekt zijn hoofd erover. Vandaar dat ook verschillende vertalingen deze vertalingen woorden hebben weggelaten. In sommige vertalingen komt het terug. Ik wil alleen maar één voorbeeld noemen ter illustratie. In de Rooms-Katholieke vertaling wordt er op een gegeven moment gesproken over bovennatuurlijk brood. Nou, daar kun je wat van vinden, maar in ieder geval hebben ze geprobeerd om dat vreemde, merkwaardige woord dat hier in Matthäus 6 vers 11 staat, een plaats te geven in hun Nederlandse vertaling. En toch is het een woord dat bij de Bijbel hoort. En wat Matthäus, horend naar Jezus' stem, ook heel bewust een plaats heeft gegeven in dit gebed. Als ik er niet over begonnen, gemeente, dan had u het niet eens misschien geweten. Een enkeling daar gelaten. En voordat ik het verwijt van u terugkrijg, ja, maar dominee, nu zadelt u ons op met een probleem. Want we weten dus geen van allen wat hier precies staat. Denk ik dat we toch daar wel zicht op krijgen. Namelijk door te letten op het verband. Want in welk verband staat dit gebed? Ik wil toch even met u nog kijken naar het Onze Vader. Kijkt u maar mee. Vanaf vers 9. Gij dan bid aldus. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Ons dagelijks brood geef het ons heden. En vergeef ons onze schulden. Nu gaat het me om die woorden vooraf aan onze tekst. Waar de Heere Jezus als het ware heel het dagelijks leven plaatst in het licht van het toekomende leven. En als hij dat met zo'n eenvoudige woorden heeft beleden in dit gebed, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, uw naam worden geheiligd. Waarom? Omdat u de koning bent en wij dus u als koning ook verwachten. Dan klinken die woorden die we iedere keer, elke dag, misschien meer dan eens uitspreken. Geef ons heden ons dagelijks leven. Christus plaatst dus onze keukentafel, ons eten en ons drinken in het licht van het toekomende leven. En wil ons leren bidden aan de eettafel. Om kracht uit ons eten en drinken te ontvangen. Waarom? Nou, niet in de eerste plaats om goed te kunnen studeren. Om ons werk te kunnen doen. Goed voor het gezin te kunnen zorgen. Maar om klaar te staan wanneer de koning komt. Ik zal u bekennen, gemeente, dat was voor mij toen ik daar oog voor kreeg. Een grote schok. Ik weet niet hoe het bij u ligt. Maar als ik genoten heb van de keuken van mijn vrouw. En we de maaltijd hebben afgesloten met gebed. Dan ben ik al lang weer bezig met wat er in mijn agenda staat. En u denk ik ook. En dan hebben we nog dit te doen. Daar moet je aandacht te geven. En jij hebt je huiswerk te doen. Je wil naar je vriendin, andere dingen. Maar wie van ons staat elke dag van de tafel op met de gedachte, nu heb ik gegeten van de koning van de tafel, om uit te zien naar de komst van de koning aan deze tafel? Nou, ik niet. En ik zal het maar niet doen, gemeente. Vraag of er onder ons iemand is die elk moment tijdens de maaltijd daaraan denkt. Als je amen hebt gezegd naar het Onze Vader. Nu gaan we eten en drinken, zodat we zometeen klaarstaan. Want de koning komt. Mag ik een voorbeeld gebruiken voor onze kinderen? Kinderen, dat wil wel eens gebeuren. Bij jullie denk ik ook wel eens. Dat je van je vader of je moeder hoort, opa en oma komen vandaag. En dan zeg je, wanneer? Nou, zegt je moeder, na het middageten. Dan begin je de maaltijd, tussen de middag, met gebed. En dan treuzel je misschien wel eens even. En dan zeg je moeder tegen of je vader, nou moet je wel snel je brood opeten. Want opa en oma komen zo. Nou, dat is wat de Heer Jezus hier bedoelt. Geef ons heden ons dagelijks brood. Want de koning komt zo. En dan moeten we niet alleen ons bord leeg hebben, gemeente. Want stel dat de koning tegen je zegt, waarom heb je het laten staan? Je kreeg het van mij. Maar dan moeten we ook de kracht hebben om klaar te kunnen staan. De energie om te bidden. En de kracht om de koning juichend binnen te halen. Dan komt in één keer ons dagelijks leven te staan in het licht van het leven dat komende is. Het toekomstige leven. En dan kijk ik toch even met jou en met u aan het einde van deze preek. Naar uw, jou en ook naar mijn agenda. Op deze biddag voor gewas en arbeid. Waarvoor wilt u eigenlijk eten en drinken? Om te kunnen presteren op je werk? We mogen ons best doen. Om te kunnen scoren in je studie? Je mag woekeren met je talenten. Om te kunnen uitblinken op de sport? We mogen ons ontspannen. Of is de grondhouding in jouw leven? Uw koninkrijk komt toch, o Heere, dat we met dat uitzicht onze handen vouwen voor ons bord. En met die wetenschap onze boterham opeten. En met dat verlangen onze beker met melk pakken. Eten en drinken, want de koning komt eraan. Dan moet mijn bord leeg zijn om klaar te kunnen staan en hem te ontvangen. Dan krijgt biddag opeens een hele andere dimensie gemeend. Dan staan we niet alleen voor het nieuwe seizoen dat wacht, maar dan plaatst biddag ons opeens op de grens van tijd en eeuwigheid. En leren we beseffen, al kauwend op ons brood, al lepelend ons bord leeg, dat wat we nu ontvangen hebben van de Heere, we niet alleen schuldig zijn aan Hem, onze dank en de verwondering dat God ons dat geeft, maar dat God het eten in het dagelijks leven ons geeft. Met het oog op het eeuwige leven. Om hem dan groot te maken. Niet alleen voor wie hij wilde zijn. In de vergeving van de zonde. En in het reinigen van ons hart. Maar ook voor wie God wilde zijn. In het dagelijks leven. Tot en met onze koelkast. Voorraadkast. Broodtrommel toe. Ik denk. Als ik spreek voor u gemeente. Dat we dan tijd tekort krijgen in de eeuwigheid om God groot te maken voor de verhoring van de beoordeel. Geef ons heden ons dagelijks brood. Amen.